Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag is het Super Tuesday. Normaal gesproken een spannende dag in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Maar dit keer zijn de presidentskandidaten al bekend. Donald Trump en Joe Biden zullen het in november tegen elkaar opnemen. Correspondent Emily van Outeren legt uit waarom de uitslag vandaag desondanks toch van belang is.
Haley has her sights set on Super Tuesday, when more than a dozen states and one territory weighs
in. Next Tuesday, 874 Republican delegates are up for grabs, while next week's Democratic vote will award more than 1,400 delegates. That's about a third of each party's delegation for the nomination.
President Trump and President Biden are big favorites all across the board on this Super Tuesday.
Well, hey, Super Tuesday, less than 2 weeks away. There are some big issues on the ballot, including, of course,
Super Tuesday.
Now, we are just 2 days away from the main event circled on every primary calendar, Super Tuesday.
Voters in 16 states and one territory, they will cast their ballots on Super Tuesday.
And then all eyes turn to Super Tuesday on March 5th.
Super Tuesday.
Tonight, Super Tuesday and the presidential election.
Super Tuesday.
So give us a big picture look at Super Tuesday here, the number of delegates in play and what's at stake.
Dat klinkt, Emily, alsof het vandaag Super Tuesday is.
Ja, het is inderdaad Super Tuesday. Dat is hier normaal gesproken de belangrijkste dag in de kalender van de voorverkiezingen voor het presidentschap. 15 staten kiezen hun gedelegeerden vandaag, waaronder hele grote staten als Californië en Texas. En het is toch vaak wel zo dat we na Super Tuesday zeker weten wie er bij de Republikeinen en de Democraten in november op het stembiljet staan. Alleen, ja, het is nu niet zo heel erg super spannende Tuesday, want we weten het eigenlijk al lang. Eigenlijk weten we al van voordat de verkiezingen begonnen, nou, in ieder geval dat Joe Biden de democratische kandidaat zal zijn, maar ook wel vrij zeker dat Trump de republikeinse kandidaat zou zijn. En hoewel hij een tegenkandidaat heeft, Nikki Haley, haalt zij bij lange na niet zijn stemmen en zal dat ook deze Super Tuesday niet doen. Dus ja, Super Tuesday is niet zo super spannend.
Nee, niet super spannend. En toch hebben we het er wel over vandaag, op deze dinsdag. Waarom dan toch wel?
Ja, het is toch een interessante dag, omdat je aan deze verkiezingsdag kan aflezen hoe populair of eigenlijk impopulair bijna kandidaten zijn. Dus Trump heeft nog wel een tegenstander, maar is niet zo dominant als hij zou willen in zijn eigen partij. En Biden heeft toch ook wel te maken met progressieve kritiek en tegenstemmen binnen zijn partij. Dus geen van beiden is echt zo populair dat je daar voor november iets uit kan afleiden. En ze zijn erg bezig met de aanvallen op elkaar. En daarbij is het natuurlijk heel erg van belang wat de verkiezingsthema's zijn. Voor de Republikeinen gaat het alleen maar over migratie. De Democraten zijn heel erg bezig met abortus. Nou ja, Gaza loopt daar nu natuurlijk erg doorheen. Dus wat dat betreft laat het zich moeilijk voorspellen of dat in november ook de thema's zijn. Maar het is heel interessant om te zien hoe ze daar nu zich op profileren.
Ja, want hoe werken deze voorverkiezingen eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, je hebt caucuses en primaries. Het meest voorkomende is een primary. En dat is gewoon net als met een reguliere verkiezing, dat je stemt binnen een partij wie jouw favoriete kandidaat is. Dus als jij geregistreerd republikein bent, of in sommige staten ook als je dat niet eens bent, dan ga je vandaag stemmen. Ik wil dat onze kandidaat in november dan wel vakje Donald Trump, dan wel vakje Nikki Haley is. En net als er bij de grote verkiezingen in november straks via kiesmannen gewerkt worden, zijn er nu gedelegeerden. Die worden gezonden naar congressen, conventies die deze zomer zijn, waar dan de kandidaat officieel op het schild gehesen wordt.
En heeft Joe Biden ook nog tegenspelers? Andere democratische kandidaten op wie kiezers kunnen stemmen op dit moment?
Joe Biden, toen hij in 2020 als de gematigde compromiskandidaat door de democraten werd omarmd, op Super Tuesday werd dat echt duidelijk, die zei toen, ik ben een tussenpaus, hierna mij komt een nieuwe generatie leiders, die moet het gaan doen. Maar goed, 4 jaar later wil Joe Biden, 81, toch nog heel graag president blijven. Wat hij daar hardop over zegt is dat hij denkt dat hij de meest capabele is om dat te doen en dat hij, soms zegt hij de enige, soms zegt hij de meest waarschijnlijke is, die Donald Trump kan verslaan.
All these Republican candidates in the primary trying to beat Donald Trump. I'm still the only person ever beat Donald Trump. And I'm looking forward to it again for the good of this country.
Dat het gevaar Trump maakt dat hij door wil.
President Biden is pulling no punches about why he's running for re-election. At a campaign event in Boston, Massachusetts, he told supporters, quote, if Trump wasn't running, I'm not sure I'd be running. And added that he cannot let him win.
Ja, en dat heeft andere democraten afgeschrikt om zich nu kandidaat te stellen. Want het uitdagen van je zittende president, dat levert jou en de partij meestal problemen op. Er is een sterke progressieve beweging in de Democratische Partij, maar uiteindelijk won die het niet. Bernie Sanders won niet van Hillary Clinton en ook niet van Joe Biden in hun primaries de vorige 2 keer. Maar ja, Joe Biden werd toch wel als heel erg van de oude stempel gezien. En het, midden in een COVID-pandemie, iemand met zijn ervaring tegenover Trump, dat was het recept. En dat lukte ook. Maar ja, er is toch wel veel ongeduld in een deel van de Democratische Partij om een nieuwe generatie aan de macht te helpen. Maar er is toch ook wel de angst dat hij verliest van Trump. En ja, dan dat de Democraten hem dan nog een keer kandidaat hebben laten zijn, zal dan wel een hele echt traumatische ervaring zijn. En er is 1 congreslid, Dean Phillips, die vindt toch dat Biden het veld moet ruimen, maar weet ook dat hij kansloos is. Hij heeft allemaal andere mensen benaderd van, doe jij het dan? En toen niemand wilde, heeft hij het zelf maar gedaan. Maar dat is geen serieuze poging. Je ziet ook niet dat hij, zoals Nikki Haley, iets van een proteststem op gang brengt. Dat binnen de Democratische Partij mensen zeggen, ja, we willen die Biden eigenlijk niet meer. Maar je ziet wel dat er andere manieren zijn waarop mensen hun protest kenbaar maken. En dat zagen we het meest in Michigan, waar veel Arabisch-Amerikaanse kiezers uncommitted hebben gestemd.
Let's start first with Michigan's Democratic primary. President Biden received 81% of the vote, but a campaign to get people to vote uncommitted to protest his Mideast policies did better than organizers expected.
Stembiljetten zien er in elke staat een beetje anders uit. Soms kan je er een naam bij schrijven, soms kan je andere instructies geven. En in Michigan is dus uncommitted, van nou, ik moet nog maar zien wie er in november mijn stem verdient, een populaire optie geweest deze verkiezing.
Many are disappointed with the president's support for Israel. They're angry that he hasn't called for a ceasefire in Gaza.
Dus het is echt een belangrijk signaal van de progressieve democraten, jonge democraten, dat Biden meer moet doen om het geweld in Gaza te staken. Dat gezegd hebbende, ja, gaan deze mensen op Trump stemmen dan in november? Nee, natuurlijk niet. Die zien ze als nog veel erger voor Palestina. Maar ook als ze thuis blijven of op een derde kandidaat stemmen, dat doen ook andere onafhankelijke kandidaten mee in november, ja, dan kunnen ze Biden dus echt zijn presidentschap kosten. Want Michigan is 1 van de swing states. Is 1 van de staten waar het echt om zal gaan in november. Dat zijn er naar de meeste schattingen 6. Ja, en wie die staten wint, en dat kan dus echt met marges van een paar duizend kiezers zijn, in feite van een marge van 1 kiezer, die dan bepaalt dat alle kiesmannen van zo'n staat naar de tegenstander gaan. En dat maakt dat juist zo'n signaal uit een staat als Michigan echt wel gehoord wordt bij de Democraten.
En dit is een soort waarschuwingssignaal voor de Democraten. Maar voor beide partijen is het dus belangrijk om te zien wat er gebeurt op deze Super Tuesday. Wat zijn nou die thema's die de kiezer nu belangrijk vindt? Hè? Valt daar iets over te zeggen?
Nee, we zien dat beide partijen al wel echt hun thema hebben gekozen voor deze verkiezingen. Voor de Republikeinen, voor Trump met name, is dat migratie. En het is heel tragisch, een studente in Georgia vermoord door een illegale migrant die ook in beeld was bij de autoriteiten. Dus dat Georgia ook een swing state maakt, dat ze dat onderwerp nu echt heel erg belangrijk is voor de Republikeinen. En bij de Democraten is het naast ja, de democratie is het abortus. 2 jaar geleden is het federale recht op abortus geschrapt. En je ziet daar nu allerlei excessen van. De staten die het vrijwel onmogelijk maken, of helemaal onmogelijk maken voor vrouwen om hun zwangerschap af te breken. Maar ook recent in Alabama dat zelfs volgens hun hoge rechtshof betekent dat elke embryo die met IVF gekweekt wordt beschermd leven is. Ja, en daar zijn de Democraten dan weer heel opgewonden over, want ja, dat maakt eigenlijk IVF onmogelijk. En ik ben nu in North Carolina en ik merk dat mensen hier heel erg bezig zijn met lokale issues. Met huisvesting, met onderwijs. En die presidentsverkiezingen en Washington zelf voelt toch vrij ver weg. En ook de thema's waar het nu over gaat. Migratie, ja, het is geen grensstaat. Abortus speelt hier ook niet heel erg. Maakt dat ze hier nog ja, wat afwachtend zijn. Dus ja, de thema's nu, migratie en abortus, mobiliseren mensen wel in specifieke staten. Maar het is de vraag of dat ook in november nog de belangrijkste onderwerpen zijn. En dat, ja, die apathie voor de presidentsverkiezingen is waarschijnlijk het grootste probleem, in ieder geval van Biden. Dat als de opkomst niet voldoende is, dan kan je daarop een verkiezing verliezen van iemand die weliswaar nog minder populair is, maar een sterkere core base aanhang heeft die sowieso wel komt opdagen voor hem.
En wat zeggen de cijfers nu, zover die bekend zijn, over de populariteit van Biden en Trump? Hè? Over de percentages van de Amerikaanse bevolking die voor de een of de ander gaan stemmen?
Dat is lastig te meten. Ze zijn allebei heel impopulair. Underwater noemen ze dat hier. Dat je dat minder dan 50% van het land vindt dat je het goed doet nu Biden als president, of goed gedaan hebt Trump als president. Ze zijn echt allebei historisch impopulair. Maar daarom zijn die voorverkiezingen ook zo interessant. Want dan zie je dus dat Biden wel makkelijk wint, maar dat er progressieve tegenstand is. En bij Trump zie je, hij zegt zelf, ik heb de Republikeinse partij nog nooit zo verenigd gezien.
There's never been a spirit like this. And I just want to say that I have never seen the Republican Party so unified as it is right now. Never been like this.
Het is gewoon feitelijk niet waar. Je ziet dat in verschillende staten 40% van de Republikeinen niet op hem stemt. Ja, dat is een enorm percentage van vooral vrouwen, jongere kiezers, hoger opgeleide. En een groot deel daarvan, dat horen we uit exit polls die gedaan worden, is ook niet van plan om in november op Trump te stemmen. Die zullen eerder op Biden stemmen of thuis blijven of op een andere kandidaat stemmen dan de leider van hun eigen partij steunen. En dat moet hem toch echt zorgen baren. Want Trump heeft weliswaar dus 60% van de Republikeinse partij, zegt 25% van het land dat hem echt geweldig vindt. Maar daar win je een verkiezing niet mee. Hij moet echt meer zijn best doen om gematigde kiezers aan te spreken.
En tegen Trump lopen verschillende rechtszaken. Daarom is hij ook veel in het nieuws. Op welke manier heeft dat invloed op zijn positie nu?
Ja, het heeft veel mensen toch wel verbaasd dat Trump weer zo snel de Republikeinse partij in zijn greep heeft. Want na 6 januari 2021, toen zijn aanhangers het Capitool bestormden, was hij uit de gratie. En hij wordt ook vervolgd voor wat daar gebeurd is en zijn andere manieren om verkiezingen te beïnvloeden. In totaal lopen er 4 strafzaken tegen hem. Ook nog voor het afkopen van een minnares en het achterhouden van staatsgeheime documenten. En die processen die zijn allemaal vertraagd. En hij zal waarschijnlijk niet voor november veroordeeld zijn voor dingen die echt de democratie raken. Maar het is natuurlijk wel bizar dat je dan midden in een juridisch proces zit met iemand die ook presidentskandidaat is. En ja, het hoeft hem er niet van te weerhouden. Ook veroordeeld werd de democratie zo dat hij president kan worden.
En jij hebt het net ook al eerder over Nikki Haley als nog een tegenstander van Donald Trump. Maar ook iemand die eigenlijk helemaal geen kans meer maakt om de kandidaat te worden voor de Republikeinse Partij. Waarom doet zij dan eigenlijk nog mee?
Ja, dat is de vraag veel mensen er. En zelf zegt ze dat ze gewoon niet opgeeft.
One day after Donald Trump trounced Nikki Haley in her home state, the former South Carolina governor is pledging to stay in the race at least through Super Tuesday.
I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president.
Finally notching her first 2024 win with a victory in Washington, D.C., Nikki Haley continues crisscrossing the country.
We had 14 people in the race. I defeated a dozen of the fellas. I just have one more fella I gotta catch up to.
Almost 10 contests in, former President Donald Trump is dominating, leaving Haley, his one-time UN ambassador and last remaining rival, struggling to keep up. Still, she declares she's in it to win it, at least through Super Tuesday.
Mijn beeld van haar gezien hebbende en daar mensen over gesproken te hebben, is dat ze gewoon haar blik richt op 2028. Zij is 52 jaar, ze heeft nog een toekomst in de Republikeinse Partij en ze laveert dus met kritiek op Trump om te zorgen dat hij beschadigd is en wel ja, Republikeinse waarden uitdragend. Er is gesuggereerd dat ze ook als onafhankelijke kandidaat zou gaan meedoen, maar dat denk ik niet. Ik denk echt dat zij denkt, oké, wij Republikeinen hebben met Trump gewoon chaos in handen. Dat betekent dat we in november verliezen. En dan moet de Republikeinse partij met zichzelf in het reinen komen. Blijven wij de partij van de populisten, de familie Trump? Of gaan we terug naar fiscale degelijkheid, assertief buitenlands beleid? En ben ik dan het meest bekende gezicht van die flank van de partij? Dus dit is echt, ze is uren op televisie geweest, ze heeft duizenden kiezers ontmoet. Zij heeft hier naamsbekendheid opgebouwd. En daarnaast heeft ze geld. Er zijn rijke donateurs die willen vermijden dat Trump de Republikeinse kandidaat is opnieuw, die heel veel geld in haar campagne hebben gestoken. Dus ze kan het zich gewoon permitteren om er nog in te blijven. En dan is er natuurlijk nog toch het risico dat Trump, hoewel zijn vier strafzaken nu zo ver lijken worden uitgesteld dat er in geen van de belangrijke een uitspraak zal zijn voor november. Maar het kan dat hij veroordeeld wordt. Of het kan dat hem iets anders overkomt, waardoor hij toch niet de Republikeinse kandidaat kan zijn in november. Ja, en dan komt er natuurlijk de gekte op gang om binnen die partij een ander aan te wijzen. En daarbij hoopt ze dan ook vooraan te staan.
En hoe zit het met de leeftijd van beide kandidaten? Hè? Je hint er eerder ook zelf al op, maar we hebben hier toch twee, ja, toch wel bejaarde mannen die hier president van Amerika willen worden in 2024. Hoe wordt daar naar gekeken in de VS?
Ja, het is opmerkelijk dat dat toch vooral aan Joe Biden kleeft. En hij is ook ouder. Biden is 81. Trump is op dit moment 77, wordt nog wel 78 voor de verkiezingen. Maar aan Trumps geestelijke gezondheid wordt door veel mensen sowieso getwijfeld. Maar niet dat dat nou het gevolg zou zijn van zijn leeftijd. Soms doet hij het wel. Hè. Hij heeft laatst heel lang Nikki Haley met Nancy Pelosi, de oude voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verward. En dat schrijven mensen aan toe aan zijn leeftijd. Maar het is echt bij Joe Biden dat mensen denken, het is gewoon te kwetsbaar. En als het dat nu al is, hè, in maart van 2024, en hij moet tot januari 2029 president zijn, als hij 86 is, moeten we dat wel willen? En dat was lang eigenlijk vooral een thema aan de Republikeinse kant. Dus dat je op Fox News en zo heel veel gedoe zag over Bidens leeftijd. Maar dat is nu toch ook wel belangrijker bij de Democraten.
Toch best wel een kwetsbaar uitgangspunt om de verkiezingen in te gaan. Maar goed, vandaag is het nog altijd Super Tuesday. En gaan we, ook al is het niet spannend, die uitslagen toch afwachten. Waar ga jij nou op letten? Denk je dat er toch nog iets bruikbaars uitkomt om te zien hoe die kiezers zich vandaag uitspreken in de stembus?
Ja, het is letten op kleine dingen. Dus opkomst is belangrijk. Is er enthousiasme voor deze verkiezingen, voor deze kandidaten? En de dominantie van Trump. Is het nu mensen weten, oké, Haley wordt het toch niet, slinkt haar aanhang dan ook meteen? Dat die mensen of niet meer komen opdagen of toch maar op Trump stemmen, omdat het al fait accompli is? Of zal je nog steeds ook in de 15 staten waar vandaag gestemd wordt die tegenstem zien? Die stem voor Haley die dus zegt, nee, wij willen niet dat Trump onze kandidaat is. Nou, als je kiezers op dit moment vraagt naar de verkiezingen, dan is een groot deel toch zijn schouders op. Van ja, een beetje zuchtend wordt er gedacht. Oh god, ja, we moeten kiezen tussen die twee oude mannen. Maar ondertussen weten mensen wel dat het ook heel erg veel uitmaakt voor dit land zelf. Dus inderdaad, of het nou gaat om het benoemen van rechters en abortus, of over migratie en de economie, over gelijkheid en over de democratie zelf. Weet je, de rechtsstaat. Het is heel goed mogelijk dat Trump straks een veroordeelde president is. En veroordeeld voor zaken die met verkiezingen te maken hebben. En ook internationaal. Hè. Denk aan Oekraïne en Rusland. Trump heeft gezegd dat de NAVO hem eigenlijk niks waard is. Dus voor Oekraïne, voor Gaza, als dat dan nog zo speelt, gaan dit gewoon hele belangrijke verkiezingen worden.
Dankjewel, Emily.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.